Zo, goedemorgen allemaal. Ja, goed om er weer te zijn. En het is ook heel goed dat u er bent op deze mooie dag. Hè? Dat we ook voor kunnen kiezen om, om iets anders lekker buiten te gaan doen. We hebben wat dat betreft de vrije keuze om hier te komen. Hè? Als het goed is komen we niet uit een verplichting of omdat het als een wet is opgelegd. Maar omdat we daar zelf de keuze voor maken. Nou, en als je het hebt over iemand die een keuze maakt en die daarmee een enorme uitdaging aanging, die niet zo heel erg makkelijk was, dan hebben we het hier vanochtend over Nehemia. En daar wil ik met u bij stilstaan, Nehemia. Nehemia 2, u mag dat vast opzoeken. En Nehemia die verliet uiteindelijk het comfortabele Babel van die tijd voor de puinhopen van Jeruzalem, om het zo maar te zeggen. En ja, dat had hij op zich niet hoeven doen, maar hij koos daarvoor. Hij koos daarvoor uit liefde voor zijn volk Israël. En daarmee ging hij een enorme uitdaging aan. En dat is denk ik soms ook wel wat op ons pad kan komen. Uitdagingen. Soms kies je er zelf voor, in de vorm van een nieuwe baan. Of als je gaat verhuizen, of als je een nieuwe opleiding begint. Maar soms overkomt het je ook, hè. Als je te maken krijgt met ziekte, dan is dat ook een uitdaging die je gewoon aan moet. Of als een geliefde overlijdt. Of wat voor uitdaging nog meer op je pad kunnen komen. Soms ook heel leuk. Ik zie daar een heel klein, lief, schattig kindje. Echt nog maar heel jong. Ja, dat is ook een uitdaging, een kind opvoeden. En soms is dat heel leuk. Maar als ze zoals bij mij thuis gaan puberen, dan kun je ze soms wel eens achter het behang plakken. Nou, laten we eens gaan zien wat de Bijbel ons vanochtend leert vanuit Nehemia 2. En laten we lezen vers 1 tot en met 6, waar dan het volgende staat. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen de wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij: waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning: mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning: als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat: hoe lang zal uw reis duren? En wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Ja, tot zover. Nou, we treffen hier Nehemia aan in de tijd, ja, ver na de ballingschap. Kores had al tientallen jaren terug bevel gegeven dat het volk Israël weer terug mocht keren naar hun land. De tempel was ook ondertussen herbouwd. En zelfs Ezra was ook alweer naar Jeruzalem gekomen. En op het boek Ezra, wat we voor het boek Nehemia vinden. Tenminste in het boek Ezra, dat vinden we voor het boek Nehemia. Ja, daar vinden we die beschrijving over Ezra terug. En nu zijn we aanbeland bij Nehemia. En dat gaat nog niet zo goed in Jeruzalem. En daarvan wordt ook bericht door een aantal mensen aan Nehemia. En dat vinden we in het eerste hoofdstuk terug van Nehemia. Dan komt onder andere het broer van Nehemia vanuit Jeruzalem over en die vertelt van ja, het gaat niet goed met de stad. De muren liggen in puin, de poorten, die staan er ook allemaal niet zo best voor. En ja, de stad kent omliggende vijanden. Het gaat daar helemaal niet goed. En ja, wat je dan eigenlijk ziet gebeuren is wel mooi om te zien. Want Nehemia, die zat daar in Babel. En we lazen dat hij de schenker van de koning was. Hij was daarmee een vertrouweling en ook een raadsheer van de koning. Hij zat daar eigenlijk best wel heel erg goed. Hij had daar alle comfort, terwijl het tegelijkertijd in Jeruzalem een puinzooi was. En Nehemia, ondanks dat Jeruzalem zo ver weg is, hè, en ondanks dat hij daar ja, dan waarschijnlijk nooit geweest is, en raakt het hem toch wat hij ziet wat daar gebeurt. En laten we eens even lezen wat daarover staat in Nehemia 1 vers 4. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, namelijk van ja, dat het er helemaal niet goed aan toe ging, daar in Jeruzalem, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ja, Nehemia die hoort die dus die berichten en het raakt hem. Hij wordt er emotioneel van. Hij kan er niet meer van blijven staan. Hij moet gaan zitten. En hij gaat huilen. En ja, ik vind dat in sommige opzichten ook wel eens herkenbaar. Van, ik denk dat u dat ook wel eens heeft. Als je de krant leest of je kijkt op televisie en je ziet dan weer al die ellende voorbij komen. Dat je dat soms kan raken. He, als je dan ziet dat kinderen, vrouwen omkomen in oorlog, in de hongersnood. En dan kan je dat raken. Maar wat bij mij dan toch wel vaak toch een beetje het geval is, misschien is dat ook voor u herkenbaar, hè, dat dan een tijdje het weer wegzakt. Dan ga je weer over tot in de sleur van alle dag en dan ben je het weer zo vergeten. Ik werk in Amsterdam en ja, zoals u weet is de burgemeester van Amsterdam overleden. Ik werk ook voor de gemeente daar. We proberen daar de zware criminaliteit terug te dringen. Lukt niet altijd goed, soms wel. Maar daar speelde deze burgemeester ook een belangrijke rol in. Dus zijn overlijden had ook een enorme impact. Ja, en dat zag je het ook van de week. En gisteren stonden de trams stil toen hij begraven werd. Maar ja, eigenlijk kun je nu alweer nagaan dat volgende week. Nou ja, dan wordt het er nog even, heeft men het er nog een beetje over. En twee weken later, ja, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En straks zit er weer een andere burgemeester. En zo gaan die dingen. We leven soms in de waan van de dag. En dus uiteindelijk is het heel mooi om te zien bij Nehemia dat bij Nehemia dat niet het geval is. Want het is wel even aardig om het proces door te lopen wat bij hem plaatsvindt totdat hij in hoofdstuk 2 aan de koning gaat vragen of hij naar Jeruzalem mag gaan. En wat we dan bij Nehemia zien is dat hij verdrietig is en dat hij daarmee gelijk naar God gaat. En dat is wel heel erg mooi om te zien. Dat hij ja, niet in zijn eentje gaat zitten tobben, maar dat hij met zijn moeite, met zijn pijn, met zijn vertwijfeling, dat hij naar God gaat. En dat hij het bij hem neerlegt. En dat het daardoor uiteindelijk geen vertwijfeling blijft, maar dat het groeit tot geloof en dat het uiteindelijk ook tot daadkracht komt. Ik was gisteren in een boek aan het lezen en daarin zei de schrijver van, ja, onze grootste vijand is niet ziekte, is niet pijn, is niet moeite, is zelfs niet de dood, maar is uiteindelijk vertwijfeling. Want daarmee kun je je geloof kwijtraken. Daarmee kun je rotsvaste vertrouwen in God kwijtraken. Daarmee kun je ook jezelf verliezen. Vertwijfeling. Nehemia gaat ermee naar God. Hij gaat vasten, hij gaat bidden. En wat hij ook doet, en dat vind ik ook mooi om te zien, is dat hij de zonde beleidt die door hem en zijn volk zijn gedaan. He, en we weten allemaal, we leven uit vergeving. En ik weet dat he, in de prediking hier in deze gemeente ook centraal staat. En dat is ook heel goed dat we uit die vergeving leven. En dat we ook weten dat we van de zondelast verlost zijn. Alhoewel we zondigen natuurlijk nog steeds, want we leven in een zondig vlees. We maken allemaal nog fouten. Maar tegelijkertijd is dat dus ook soms wel weer eens even goed om bij stil te staan. We zijn nog steeds mensen die fouten maken. En dat is ook goed om de ogen te zien. Om te bemerken soms ook dat je fouten maakt. Hè. Ook heel eenvoudig gezegd, als je je fouten niet wil zien, dan kun je er ook niet van leren. En dan kun je ook niet groeien in Christus. Hè, dus het inzien van je fouten, het inzien van je tekortkomingen, kan je uiteindelijk ook wel weer dichter bij God brengen. Nou, dat doet Nehemia. Hè? Dat lezen we in vers 7 van Nehemia 1. Wij hebben het grondig bij u verdorven. We hebben het gigantisch bij u verpest, om het maar even populair te zeggen. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Maar uiteindelijk blijft het daar gelukkig niet blij. Hij blijft niet in zijn zonde hangen. Hij blijft niet in zijn ellende hangen. Maar dan gaat hij als het ware, zoals het ene lied ook klinkt, staan op de belofte. Hij gaat staan op de belofte die God heeft gegeven. Gaat God houden aan de belofte die hij aan zijn volk heeft gegeven. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Nou, en dan vraagt hij Nehemia uiteindelijk ook in vers 11 van, ja Heer, wilt u mijn gebed verhoren? En laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden om uw naam te vrezen. Het is ook zo mooi, vreugde erin vinden om uw naam te vrezen. Het is geen moeten, het is geen angst. Nee, het is uiteindelijk blijdschap erin vinden om God te dienen. Doe uw dienaar vandaag nog slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Ja, en hieruit lees je dus al van, ja, Nehemia wil met die slechte berichten die hij hoort, wil hij wat doen. Hij wil in actie komen. Hij blijft niet jeremiëren, maar hij is zoiets van, ja, ik wil hier wat mee gaan doen. Ik wil naar Jeruzalem en ik wil daar gaan helpen om de boel weer op te bouwen. En dat zie ik toch ook vaak, dat mensen, dat wij als mensen toch wel vaak, ja, dan zie je die beelden, och jongens, wat sneu is het. Ja, ja, het is toch wat in deze wereld en daar blijft het dan bij. Maar Nehemia heeft daadwerkelijk de intentie om de handen uit de mouwen te steken. Maar het mooie daaraan is voordat hij dat gaat doen, hè, gaat hij wel eerst naar God. Brengt hij de zaak bij God neer. En zorgt hij eerst dat de zaken geestelijk op orde zijn. Ik vind het overigens ook mooi, dat wou ik net zeggen, ik raakte dat even kwijt toen ik het over de boeken Ezra en Nehemia had. Dat is ook mooi te zien in de samenhang van de boeken Ezra en Nehemia. In het boek Ezra staat de herbouw van de tempel centraal en in Nehemia staat het opknappen van de stad centraal. Nou, de tempel staat voor het geestelijk leven en de stad staat voor het dagelijks leven. Nou, voordat jij je dagelijks leven op orde kan hebben, moet je de zaken ook geestelijk op orde hebben. Nou, dat zie je dus in Ezra gebeuren. Eerst worden de zaken geestelijk op orde gebracht en vervolgens zien we dat de zaken, de leefomgeving aangepakt wordt. Nou, wil je de zaken in je leven goed oppakken, ja, dan is het eerst belangrijk dat je in de juiste relatie tot God staat. Nou, en dat is wat we hier bij Nehemia zien gebeuren. En dat zie je overigens ook, hè, bijvoorbeeld gaan we eventjes opzoeken in 2 Timotheus terug. 2 Timotheus. Heel bekend vers. 2 Timotheus, volgens mij vers 3. Hoofdstuk 3 bedoel ik, 2 Timotheus 3. Nee, 1 Timotheus is het. Nou ben ik het een beetje kwijt, ik weet wel waar ik het over heb. Even kijken hoor. Oh, 2 Timotheus 3, toch wel. 2 Timotheus 3, vers 16. Ja, ik word ook een dagje ouder, dan ga je wel eens wat dingen vergeten. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En dan gaat het me even om het laatste, tot elk goed werk volkomen toegerust. God wil ook dat we dat zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Geen geloof, geen studeerkamergeloof. Dat je alleen maar in je studeerkamer zit, ja, en daarmee mee bezig bent, maar uiteindelijk ook de handen uit de mouwen steekt. Ja, niet opdat je daardoor behouden wordt, nee, maar je doet dat van uitgenade. Goede werken van uitgenade. He, niet goede werken om uiteindelijk behouden te worden, want we zijn behouden op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, op grond van zijn genade. Maar even terugkomend op dat goede werk, ja, maar voordat je dat goede werk kunt doen, is het wel belangrijk dat je weet hebt van wat God van je vraagt. Nou, en dat zie je in dat 16e vers terug, heel de schrift, daar heb je dus de Bijbel voor, he, even toegepast op deze tijd, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Eerst de theorie en dan de praktijk. Nou, ik moet u zeggen, toen ik rijlessen ging doen, volgens mij heb ik het voorbeeld hier al vaker aangehaald, ging die theorie best goed. Ik had 0 fout, goed hè? Alleen ik had 80 lessen nodig om te slagen. Ja, dat rijden, dat was een drama. En de jaren daarna heb ik nog wel eens hier en daar een paaltje gehaald, geraakt. Behoorlijk wat lakschade veroorzaakt. Ja, dus hè, de theorie is vaak makkelijker dan de praktijk. Nou goed, we gaan weer terug naar Nehemia. En Nehemia brengt dus eerst een zaak bij God, dat is goed. Als je staat in je leven voor een belangrijke beslissing, breng het bij goed. Bij God. En dan pas kun je die goede beslissing nemen. Breng het in het gebed, lees de Bijbel en laat je ook leiden door de kracht van Heilige Geest. Ik hoorde het net in de voordienst ook zeggen van, ja, je ziet God niet altijd. Nou, ik moet dat zeggen, dat vind ik soms best wel eens lastig. Ik zou soms best wel eens een briefje uit de hemel willen, of een stem of wat dan ook. Ja, God, waarom praat u nou niet even gewoon tegen me? Waarom zeg je het nou niet gewoon? Je kunt daar soms inderdaad wel eens vertwijfeld rondlopen. Ja, natuurlijk spreekt hij wel door zijn woord en door de Bijbel. Ja, dan moet je daar toch soms mee aan de slag. Nou, Nehemia brengt het uiteindelijk bij God en dan gaat hij naar de koning toe. En naar die koning Artaxasta. En die koning, ja, die Persische koningen, dat waren mannetjes. Die kon je niet zomaar tegenspreken, daar kon je niet zomaar wat aan vragen. En als je dat op het verkeerde moment deed, ja, dan kon letterlijk je hoofd eraf gaan. Dan was het klaar met je. Het bijzondere vind ik, als je dit gedeelte goed leest, is dat dat niet gebeurt, niet direct gebeurt, nadat Nehemia zijn gebed heeft uitgesproken. Want Nehemia, in hoofdstuk 1, het gebeuren rond Nehemia, speelt zich af in de maand Gisleu. En hij gaat uiteindelijk in de maand Nisan naar de koning, daar zit 4 maanden tussen. Kom je nogmaals op dat feit, we worden geconfronteerd met ellende en na een dag zijn we het alweer kwijt. Wat zie je bij Nehemia? Nou, hij is 4 maanden later, wat we net in vers 1 tot en met 6 van hoofdstuk 2 hebben gelezen, nog steeds verdrietig. Het raakt echt zijn hart en hij houdt het in gedachten en hij houdt vast aan zijn plan. Dus hij gaat pas 4 maanden later naar de koning, pas 4 maanden later vindt hij de gelegenheid. En dan neemt hij een risico. Hij neemt een risico voor zijn eigen leven. En hij stelt als het ware zijn leven in de waagschaal voor een ander. En dat is mooi om te zien. Hij komt als het ware op voor zijn volk. En hij is zelfs bereid om zijn leven te wagen voor zijn volk. Ja, dat is bijzonder. Hè? Wie komt tegenwoordig nog op voor een ander? Ja, het is tegenwoordig in onze postmoderne samenleving, ja, ieder voor zich. Zoek het maar uit. En we komen niet op voor een ander. Ik was ook laatst heel trots op mijn jongste dochter. Niet omdat ze een 9,6 voor biologie had. Ja, vond ik ook goed hoor, super. Maar dat ze vertelde van, ja, weet je, ik zie nu bij dat en dat meisje in de klas en die heeft eigenlijk altijd rare kleren aan en daar wordt ze mee gepest. Nou, ik ga er wat van zeggen dat we dat niet gaan doen. We gaan dat meisje niet pesten om haar kleren. Nou, ik vond dat mooi. Ik denk van, nou, dat is mooi dat je voor een ander opkomt. Dat is mooi om te zien. Ook dat is een Bijbelse norm. Een norm die voorkomt uit de liefde van Christus, maar ook uit het verlossingswerk van Christus. Want was het Christus uiteindelijk ook niet die zijn leven in, nou, nee, hij stelde niet in de waagschaal. Hij gaf zijn leven voor zijn volk en uiteindelijk ook voor ons. Kijk maar eens mee in Romeinen 5. Romeinen 5. Daar staat het heel mooi beschreven. Romeinen 5, vers 6 tot 8. En daar staat dan, want toen wij nog krachteloos waren, nog zwak waren, is Christus op de bestemde tijd, op de door God bepaalde tijd, voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Christus stierf voor zondaars En dat deed hij eigenlijk ook nog op het moment dat die zondaars, dat hij nog niet wist of die zondaars dat verlossingswerk zouden aannemen. Die moesten die keuze nog maken. Ja, dan kom je trouwens gelijk natuurlijk op dat moeilijke vlak van dat God dat wel voor zag. Maar dat God dat niet direct, hè, dat de mens daar wel een vrije keuze in heeft. Nou goed, dat is een heel ander, hè, dat is een heel ander onderwerp. Maar het feit was nog wel van ja, Christus stierf voor zondaars. Hij stierf voor zondaars. Mensen die het verdienden te sterven en dood te gaan. Nou, dat is eigenlijk wat we bij Nehemia, hè, een beetje in het klein ook terugzien. Hij durft voor een ander op te komen, zelfs al zou dat hem schade opleveren. Nou, en hè, dan zien we wat er gebeurt in Nehemia 2, hè, dat Nehemia daar is en hij is nog steeds verdrietig en het valt van zijn gezicht af te lezen. Hij kan geen pokerface opzetten en dan ziet de koning het. En dan is Nehemia eigenlijk heel erg bang, want toen wist hij dat het moment daar was gekomen dat hij datgene moest gaan vragen wat hij wilde vragen. He, en dan zien we dat hij dat met heel veel diplomatie vraagt. En dan komt het er uiteindelijk op uit dat Nehemia toch voor een bepaalde tijd naar Jeruzalem mag gaan. Wat ik daarin overigens mooi vind, is dat hij op het moment in die angst, dat hij tot God bidt. En dat hij eigenlijk oneerbiedig gezegd een schietgebedje doet. Kijk maar eens in vers 4. Toen de koning tegen mij zei, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Het zat er even zo tussen. Toen bad ik tot de God, tegen de God in de hemel. Toen bad ik tot de God van de hemel. Er staat niet bij wat hij bad. Maar die koning vraagt wat en tussen vraag en antwoord is daar als het ware even een heel kort gebedje, een schietgebedje. En wij denken bij een gebed altijd hè, toch al gauw van een heel lang en uitgebreid gebed, het opzoeken van de rust. En dat is heel goed, want dan kun je beter nadenken. Maar een gebed mag ook soms een schietgebedje zijn. Als je het heel moeilijk hebt en je staat voor een moeilijk moment, hè, dan mag je gewoon vrij de toegang tot God hebben en aan hem vragen van Heer geef mij kracht, Heer geef mij wijsheid. En zo is het eigenlijk ook, we hadden het vanochtend over stille tijd en dat is denk ik hartstikke goed dat je daar je momenten voor neemt. Ja, ik moet ook de rust nemen om een spreekbeurt voor te bereiden. Maar wat ik ook heel vaak doe, zoals u weet, of sommigen van u weten, hou ik heel erg van fietsen, is dat ik het ene moment zit ik die Bijbel te bestuderen en dan op een gegeven moment ga ik lekker een fietstocht maken en dat is altijd mooi om over die dingen na te denken. En dan denk ik heel vaak, en heel veel van mijn spreekbeurten bereid ik op de fiets voor. Ja, dan heb ik natuurlijk wel het voorwerk vanuit de Bijbel gedaan. Maar dan denk je eens na over wat je hebt gelezen, je laat het bezinken. En het is net als met gaan. Straks voor gaan het avondmaal gevierd worden. En doe je met brood. Maar waar komt dat brood vandaan? Ja, nou, er is een heel proces aan vooraf gegaan. Eerst moest daar graan gezaaid worden en dat moest opkomen. Nou, zo is het met het woord ook. Dat zaai je in je leven. En soms moet het eventjes betijen. Moet je het even de kans geven om ervoor te laten zorgen dat dat graan opkomt. Nou, dus zo is het met de Bijbelse boodschap ook. En soms heb je zoiets van, ja, wat staat er? En dan laat je het bezinken. En dan krijg je daar soms ineens ook wel weer, ook geleid door de kracht van de Heilige Geest, inzicht in. Nou goed, dat even vanuit dat schietgebedje als het ware. Dat je eigenlijk op ieder moment van je leven, op ieder moment van de dag, altijd tot God kan gaan en met hem bezig kan zijn. Dat niet beperkt hoeft te zijn tot een moment van stille tijd, dat wel goed is. Maar dat het door de hele dag door mag zijn. Ja, en dan is het uiteindelijk zo dat Nehemia door de kracht van God, maar ook door de wijsheid die hij krijgt om diplomatie te bedrijven, uiteindelijk mag gaan naar Jeruzalem. En ja, daar is het niet makkelijk. Laten we eens even zien van wat daarover geschreven staat in Nehemia. En dan nemen we een klein stukje eruit. Dan lezen we Nehemia 2, vers 17 tot 20. En is Nehemia dus ondertussen in Jeruzalem aangekomen. Toen zei ik tegen hen, de mensen die hem dus ontvangen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt. En zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. als ook de woorden van de koning die tot hij tot mij gesproken had. Ik vind dat zo mooi, hè? Hij gaat dus van Babel, de comfortabele positie in Babel aan het hof, moet hij naar de puinhopen van Jeruzalem en hij zegt, ja, God is goed geweest dat ik hier naartoe mag gaan. Ja, ik moet u heel eerlijk zeggen, als ik Nehemia was geweest, dan weet ik niet of ik naar Jeruzalem was gegaan. Ik had wel een goede smoes geweten als ik die slechte berichten had gehoord. Had ik gezegd van ja, ik ga hier vanuit Babel, vanuit het hof, ga ik proberen de zaken recht te trekken. Want dat kan ik veel beter hier doen dan dat ik met jullie meega naar Jeruzalem en dan moeten andere mensen dat maar in Jeruzalem gaan opknappen. Was eigenlijk een hele logische verklaring geweest. Ik vind hem eigenlijk ook nog wel heel goed. Maar wat Nehemia hier doet, en dat vond ik ook wel een hele belangrijke boodschap wat ik hier uithaalde, is dat hij het goede boven het prettige verkiest. Het goede boven het prettige. En hij verkiest het ethische boven het uiterlijke. En dat is eigenlijk iets wat vreemd is in deze tijd. Als ik naar deze tijd kijk, dan zie ik steeds meer oppervlakkigheid, dat het steeds meer om het uiterlijk gaat. Steeds meer om allerlei flauwekul. Als je ook op de televisie kijkt, het is alleen maar haast alleen maar bagger wat erop komt. Echt. Waar vind je nou nog eens een goed programma? Het gaat helemaal nergens over. Mensen kunnen alleen maar over feesten, vakantie, wat dan ook praten. Een goed diepgaand gesprek is er niet. Het gaat alleen maar over oppervlakkigheid, om uiterlijkheid. En moreel juiste keuzes maken, dat wordt steeds lastiger, want het moet toch vooral leuk zijn, het leven. Geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja, dat is inderdaad als je niet dat vooruitzicht hebt op het eeuwige leven op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus. Hè, en is denk ik ook voor ons belang dat we daar ook eens bij stilstaan. Natuurlijk mag je ook wel eens genieten. Tuurlijk, dat mag. Het boek Prediker spreekt er ook gewoon over. Laat er geen misverstand over zijn. En je hoeft ook al niet de hele dag door je hersens te pijnigen. Maar ik denk wel dat we ervoor op moeten passen dat je niet meegaat in die wereldgeest als het ware. Nou, en dat gaat er ook voor zorgen dat je hele morele besef, dat draait ook daarmee uiteindelijk complete vernieling in. En laat ik u toch een voorbeeld geven, maar ik heb me daar erg druk over gemaakt. En het heeft eigenlijk geen zin, want ik kan er geen invloed op uitoefenen. Maar wat ik nou heb gezien is in de onderhandelingen, dat de partij als de ChristenUnie niet meer voor de armen opkomt. Niet meer nauwelijks voor de zwakkeren opkomt. En belangrijke principes heeft uitgewisseld. Nou, we wisselen voltooid leven, dat krijgen we dan. Maar het geklooi met embryo's, nou dat staan we dan wel toe. Ik moet u zeggen, het schoot mij in het verkeerde keelgat. Ik denk van ja, weet je, dat is het risico. Hè? Dat is toch vaak het risico als je voor de macht gaat kiezen. Dan gaat dat vaak ten koste van ethische principes. De macht is prettig. Maar is het ook het goede? Nou, Nehemia laat de macht in Babel voor wat het is. En hij vertrekt naar Jeruzalem. En dat is dus niet makkelijk. En hij zegt er ook nog over, de hand van God is goed geweest, omdat ik het goede mag doen. Lees nog even verder in vers 18. En ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Nou, en dan lezen we vervolgens ook nog in vers 19 en 20 dat er een Sambalat is die hen het leven zuur maakt. En uiteindelijk verderop lezen we ook nog dat Nehemia, dat hij moet vrezen voor zijn leven. Maar Nehemia vindt het goed. Hij kiest het goede boven het prettige, hoe moeilijk dat ook is. Nou, we hadden het net ook al over de Heere Jezus die voor een ander opkwam. Maar ook bij de Heere Jezus, bij Jezus Christus zien we dat hij uiteindelijk het goede boven het prettige verkoos. Het goede boven het prettige verkoos. En dat zien we terug in Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Filippenzen 2, vers 6 tot 8. En daar worden we eigenlijk als het ware opgeroepen om Jezus Christus als voorbeeld te nemen. Natuurlijk, Nehemia mag voor ons een voorbeeld zijn, maar het voorbeeld is Jezus Christus. Filippenzen 2, nou, dan lezen we vanaf vers 5. Want daar worden we toe opgeroepen om dezelfde gezindheid te hebben als Christus Jezus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. De naam Christus Jezus duidt altijd op Gods Zoon in zijn verheerlijkte hemelse positie. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Gods Zoon die in de hemel was, aanwezig was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, hij was in de hemelse heerlijkheid, in het hemelse paleis zeg maar, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is ze gehoorzaam geworden. Ja, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Christus legde zijn hemelse heerlijkheid af. Hij koos het goede boven het prettige. En dat mag ook voor ons een voorbeeld zijn. Dat mag ook voor ons een morele aansporing zijn, om op een gegeven moment te zeggen van ja, maar waar kiezen we voor? Om daar ook over na te denken. Nu goed, we gaan tot een afronding komen. We hebben hier het voorbeeld van Nehemia gezien. Nehemia die voor een ander opkwam. Nehemia die het goede boven het prettige verkoos. Hoe gaan wij om met de uitdagingen die ons te wachten staan? Soms kunnen we ervoor kiezen en soms overkomt het ons. Ik denk dat we vanochtend in ieder geval hebben mogen leren dat het belangrijk is om met onze vragen, met onze problemen, maar ook met het goede wat voor ons te wachten staat, dat we daarmee naar God gaan. En dat we de Bijbel openen en dat we vanuit Gods woord en zijn geest wijsheid zoeken om de uitdagingen die op ons pad komen, om die aan te gaan. En daarbij mogen we een aantal dingen in ieder geval zeker weten. En dan wil ik afsluiten met twee teksten. Allereerst Romeinen 8 vers 28 en we mogen natuurlijk nog wel meer weten. Maar ik wilde deze twee dingen er even uithalen vanochtend. Romeinen 8 vers 28. Waar dan staat en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Ja, tijd en toeval treft ons soms als gelovigen. Je kunt met een enorm leed te maken krijgen, met ziekte, met pijn, met moeite. Met onverwachte zaken in je leven, waarvan je denkt van, ja, hier heb ik niet om gevraagd. Maar je mag altijd wel weten dat God juist in die momenten dat jij op je zwakst bent, dat alle wapens je uit handen genomen worden, dat juist in de momenten van zwakheid God met zijn kracht ten volle kan werken. Dan juist wil hij in je werken. Ja, in de wereld is het zo dat je sterk moet zijn en machtig en rijk. Dan ben je wat. Maar bij God is het juist omgekeerd. God is juist een God voor de zwakken. En hij zegt ook, ik heb het ergens nog voor een andere spreekbeurt voorbereid. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En als je dat vanuit Lucas leest, dan zie je dat die kinderen die daar komen, dat babytjes zijn. Dat de jongste zuigelingen zijn. De zwakste van allen. God heeft een oog in dat opzicht voor onze zwakte. En dan kan hij zijn werk doen, dan kan hij ons sterk maken. Nou, dat is in ieder geval wat we mogen weten. En dan neem ik u tot slot ook nog mee naar 2 Timotheüs 4 vers 18, waar we Paulus zien dat hij terugvalt op een hele belangrijke zekerheid. Waarin hij in ieder geval zegt van, weet je wat er ook gebeurt, het komt goed uiteindelijk. Ook al gaat hier in mijn leven alles kapot, ook al ga ik dood, het komt goed. En dat is voor ons best wel moeilijk te snappen. En natuurlijk is het moeilijk als je met ziekte en dood te maken krijgt, maar dit soort teksten mogen dan wel houvast bieden. 2 Timotheüs 4 vers 18. En de Heere, zegt Paulus, ja, die dan gevangen zit en uiteindelijk ook gevonnist zal worden. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot in de komst van zijn heerlijk hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En wat Paulus hier eigenlijk letterlijk zegt is van, ik zal verlost worden en gebracht worden in Gods hemels koninkrijk. Nou, dat is een zekerheid die we hebben. De dood is niet onze grootste vijand. Onze grootste vijand is de twijfel aan Gods belofte. Maar onze grootste kracht is het geloof dat ons gegeven is in Jezus Christus. En laten we daar dan ook uit leven. Tot zover. Ik wil nog een kort gebed met u doen. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten komen. En dat we dat ook nog voort mogen zetten straks. Dank u wel voor wie u bent, wat u ons gegeven heeft in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we mogen behouden mogen zijn uit genade als gelovigen. En dat ons dat kracht mag geven en dat ons dat ook mag helpen om uw woord te begrijpen en bovenal dat het hoop voor de toekomst geeft. En Heer, als er dan allerlei nieuwe uitdagingen op ons pad komen, Heer, dan mogen we op u terugvallen. En dan mogen we juist weten dat op de momenten dat we op ons zwak zijn, uw kracht het sterkst in ons mag werken. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Amen.